Ik nodig je uit om alle dagen, waar je ook staat in je leven, joy, ease en abundance te ervaren. Want het is niet omdat je 1 miljoen hebt, of 2 miljoen, of 5 miljoen, of 10 miljoen, dat je joy, ease en abundance ervaart. Er zijn heel veel multimiljonairs die nooit van hun leven joy, ease en abundance ervaren. En het kan ook met heel veel minder. Het is dus een kwestie van bewust joy, ease en abundance uitnodigen in je leven.
Miljonairsvrouwen. De taboe-doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van de Water, high-end business mentor, in gesprek ga met succesvolle onderneemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Beste luisteraar, het vorige gesprek waarin Tatiana Beloy mij bij David Lloyd interviewde over 1 jaar podcasten, werd opgenomen eind januari. En we zijn nu eind maart en er is ontzettend veel veranderd. En ik neem je graag mee in deze veranderingen. Normaal gezien had ik vandaag een gesprek, zoals ik aangekondigd heb, met John Hardy, de founder of de Green School in Bali, founder of Green Village, Green Factory enzovoort. Eigenlijk de meest inspirerende man of de man met de meeste impact die ik ooit ontmoet heb. Gesprek stond gepland en vanmorgen kreeg ik een berichtje dat het gesprek helaas niet kon doorgaan, want dat John onverwachts andere verplichtingen had. Flexibel als we zijn, dacht ik van oké, ik maak een solo-opname. De eerste keer in deze reeks. Want er zijn een aantal vragen gekomen, ook na de opname, Q&A, over de podcast. En ik heb die vragen toen genoteerd en ik deel de antwoorden ook graag met jou. Wat is er allemaal veranderd sinds dat gesprek toen bij David Lloyd? Ik had toen aangekondigd van ik ga John Hardy interviewen, ik ga een nieuw podcastkanaal maken. De titel zou ze geweest zijn, Conscious Visionaires. Ik ga internationaal gaan met de podcast enzovoort. En ik heb dat wel laten bezinken. Ik merkte dat ik zo niet echt in gang schoot en dat het eigenlijk allemaal stagneerde. En ik ben heel erg van joy, ease en abundance, dat weet je als je me al een tijdje volgt. En ineens had ik zoiets van, goh, eigenlijk klopt dit niet, het stroomt niet. Ik ben iemand die normaal gezien dingen vastpakt en eigenlijk direct realiseert. En er was iets. Ik heb veel gereisd, ik heb ook lang in het buitenland gewoond. Mijn Engels is oké, maar niet perfect. En toch merkte ik dat het door de taal, door het Engels, om internationaal te gaan, werd het allemaal complexer. Ik zou dan de podcast in het Engels gaan doen. Ik zou een nieuw kanaal gaan starten. Al die copy moest in het Engels gebeuren. Eigenlijk tot nog toe heb ik altijd in het Nederlands gecommuniceerd. Ineens krijg je dan Engelse copy op voor de rest Nederlands. Tussen allemaal Nederlandse dingen, gewoon over mijn bedrijf. Ik dacht, ja, dan ga ik misschien Engelstalige of internationale klanten aantrekken. Ik doe mijn coaching heel graag live. Ook heel graag in het Nederlands. Ik heb een stuk een groepsprogramma, of een stuk groepselement in mijn programma, bedoel. En het werd ineens toch wel allemaal heel complex. En daar ben ik niet voor. Ik ben echt van de joy, ease en abundance. Dus ik had dat internationale al even van de tafel geveegd. En ik heb toch besloten om verder te gaan in het Nederlands. We zijn nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp. En voilà, dus je blijft me volgen. En de volgende gesprekken gaan altijd via het podcastkanaal Miljonairsvrouwen zijn. Dat was deze. De vragen die er gekomen zijn na de opname met Tatiana destijds was van, goh Katrien, hoe komt het dat jij altijd zo positief bent? Nu, dat is een stuk overlevend geweest. Als je me al een tijdje volgt, dan heb je wellicht meegekregen dat mijn moeder op haar 54 jaar uit het leven gestapt is. Dat is niet zomaar gebeurd, dat was ook niet totaal onverwacht. Zij was gedurende haar leven met periodes best vaak depressief. Dus voor mij is dat een soort overlevingsmechanisme geweest om heel positief te zijn.
eigenlijk als tegengewicht van wat ik thuis gezien heb. Ik wist, vroeg of laat zou het gaan gebeuren, ik wist alleen niet wanneer en hoe en waar. Dus ik heb eigenlijk al heel jong, hing er iets boven mijn hoofd en ik wist eigenlijk niet, ik wist wel wat dat precies was, maar dus positief blijven was gewoon een must om te kunnen dealen met een situatie die verre van ideaal was. Ik ben van nature ook iemand die altijd op zoek gaat naar oplossingen. What else is possible? Het verhaal dat ik moeder ben geworden op mijn 43, zwanger geworden na een lang fertiliteitstraject via een Spaanse privékliniek, is iets wat ik eerder deelde. Dus ik ga altijd op zoek naar oplossingen, want ze hadden mij gezegd, mevrouw, u bent uitbehandeld. What else is possible? Dus ja, ik blijf zoeken naar oplossingen. Ik heb ook coaches die mij ondersteunen. Die mij helpen zoeken naar oplossingen, die mij helpen om positief te blijven. En ik zeg altijd, het is een keuze. Sinds eind januari is er ook bij mij van alles veranderd. Ik ben in de perimenopauze. Ik hou van taboes doorbreken, dus ik vertel ook dit. En het altijd zo positief zijn, is toch wel even naar de achtergrond gegaan. En ik deel dit omdat ik gewoon voel dat er heel veel taboe zit op menopauze, maar ook heel veel onwetendheid. Ik herken mezelf niet meer, want ik heb de afgelopen dagen gewoon, in de afgelopen weken, een moeilijke periode gehad. Ik voelde mij down, ik voelde mij depri en ik snapte er helemaal niks van. Mijn bloedanalyse is binnen en mijn coach, Tanja Hebrecht, zegt, goh, het is gewoon helemaal te verklaren, dit is perimenopauze. Dus op een gegeven moment, ik ben 48,5, komt er in het leven van een vrouw een periode. Ik hoop niet dat iedereen daar last van heeft, maar toch veel meer wel dan niet, hoor ik als ik dan toch met mensen over spreek. Dat altijd zo positief zijn net iets moeilijker is dan daarvoor. Dus weet dat daar oplossingen voor zijn en laat je ondersteunen. Tanja Hebrecht is daar specialist in. Een andere vraag was van, goh, welke vraag heeft Tatjana jou niet gesteld die je mogelijk wel zou willen beantwoorden? Nu, Tatjana Beloy heeft mij ongelooflijk goed geïnterviewd, dus er was niet echt een vraag die ze mij niet gesteld had, maar er was wel een anekdote die ik nog niet verteld had over de podcastreis tot nog toe. Soms gaan er dingen mis, hè? Soms gaan er dingen anders dan gepland, zoals vandaag. Hè, stond het interview met John Hardy op het programma en dan mag je ineens heel flexibel zijn, want ik beloof jullie elke tweede dinsdag van de maand een nieuwe aflevering en mijn agenda zit gewoon vol de komende dagen en dan is 2 weken paasvakantie. Dus dat was één ding, het flexibel zijn. Maar er is een anekdote die ik je nog niet verteld heb. Ik had ooit een fantastische opname met Kim Munnekom. Kim woont in IJsden bij Maastricht in Nederland. 1,5 uur rijden van waar ik woon, ga er met plezier naartoe. En ja, dat was zo'n gesprek waar we alle twee met de tranen in de ogen zaten. En Kim zei me bij het buitengaan, Katrien, dit is wellicht het mooiste podcastgesprek dat ik ooit gehad heb. Ik kom daarmee thuis, hè, dus met dat gesprek opgenomen op mijn opnameapparatuur. Er zit een heel klein chipje in. Ik stop dat in mijn computer. En ik krijg dat daar niet meer uit. En ik bel mijn audioman in Amsterdam en die zegt, Katrien, dat kan niet. Dat daarin zit, dat kan niet in jouw computer verdwijnen. Dat is wellicht op de grond gevallen. Nu, dat is zo'n klein ding dat je het amper ziet. Maar ik zei hem, ik zeg, dat is niet op de grond gevallen. Mijn tafel is leeg, ik heb dat dicht neer. Ik zeg, dat zit echt in mijn computer. Hij bleef bij hoogte en mijn laag beweren dat dat niet kon. Maar het lag ook nergens anders. Dus ik ben met mijn pc naar een PC-winkel gereden. Ik heb dat verhaal echt met trillende handen. Hè, want ik dacht, dat moet daaruit geraken. Ja, nu ze hebben mijn PC 48 uur binnen gehouden, die helemaal open gevezen en dat chipje zat daarin. Maar wat bleek, Murphy was in het spel. Op dat chipje stond maar 1 spoor opgenomen. Dus dat is iets technisch, maar er zijn opnames via 2 sporen. Hè, de interviewer en degene die geïnterviewd wordt. En enkel de vragen stonden erop, maar de o zo interessante antwoorden van Kim Munnekom, die stonden daar niet op. Ik heb toen echt gevloekt, kan je wellicht voorstellen. Dus ik moest schoorvoetend Kim gaan vragen van, goh, Kim, zou jij het zien zitten om nog eens met mij in gesprek te gaan? Nu, weet je, ik ben daar een dag mee bezig. Ik bedoel, 1,5 uur heen, 1,5 uur terug, dat gesprek, nog even ervoor babbelen, nog even nadien. En ja, ik bedoel, dat helst toch wel een dag. Nu, ik doe dat met veel plezier, maar anyway, dus ik reed terug naar Kim voor een tweede gesprek. Was een heel fijn gesprek, maar was toch niet zo echt die vibe van veleer. Dus dat is een verhaal achter de schermen dat je nog niet wist. Dus dat kan er ook bij horen. Voilà, dat is behind the scenes. Een andere interessante vraag was van, goh, moet je een miljoen hebben om joy, ease en abundance te kunnen ervaren? Nee, ik nodig je uit om alle dagen, waar je ook staat in je leven, joy, ease en abundance te ervaren. Want het is niet omdat je een miljoen hebt, of 2 miljoen, of 5 miljoen, of 10 miljoen, dat je joy, ease en abundance ervaart. Er zijn heel veel multimiljonairs die nooit van hun leven joy, ease en abundance ervaren. En het kan ook met heel veel minder. Het is dus een kwestie van bewust daarmee bezig zijn, bewust joy, ease en abundance uitnodigen in je leven. Ik heb wel gemerkt dat geld het leven makkelijker maakt. Ik heb dat gemerkt met mijn kinderwens. Dus ik ben uiteindelijk zwanger geworden via een Spaanse privékliniek. Het heeft ontzettend veel geld gekost. Ik besef dat ik bevoorrecht ben. Nu, ik heb daarvoor gewerkt, hè, dus, maar dat dat dus niet voor iedereen is weggelegd. Dus het heeft daartoe bijgedragen. Het feit dat ik een nanny heb die mijn zoon Spaans leert, kost ongelooflijk veel geld, kost veel meer geld dan de nabewaking, maar ik betaal dat met plezier. Dus dat maakt het allemaal makkelijker en dat je kan leven volgens jouw waarden. Ik merkte ook onlangs toen we naar Bali gingen, nog een anekdote. Wij stonden voor de Bali 31 december. Ik had een bevestigingsmail gehad van Emirates. Ik had dat betaald en wij stonden klaar om in te checken. En die mevrouw aan de balie zei, ja, jullie staan niet in het systeem. Oké, het was nog 2 uur voor het vliegtuig zou opstijgen, dus ik had zoiets, oké, dat lossen ze wel op. Nu, dat begon toch wel heel lang te duren, ze waren aan het zoeken waar dat die fout zat en de tijd verstreek en de balie sloot en we konden niet meer naar Bali. Groot was mijn verbazing en ik had zoiets, ja, what else is possible? En toen zeiden ze, ja, je kan binnen 6 uur mee, daar is nog een vlucht, maar dan moet je wel opnieuw betalen. Dus nog eens even €4.500. En toen besefte ik wel van, goh, ik haalde mijn visakaart boven en in no time kon dat betaald worden. En we zijn dus 6 uur later kunnen vertrekken. Detail, ik heb dat geld nog steeds niet teruggezien van Emirates, ondanks herhaaldelijk aan de bel trekken. En het dossier ligt nu bij mijn advocaat, ook dat. Hè, het kost mij geld om mogelijk geld te recupereren. Dus dat maakt het toch wel allemaal makkelijker. Maar wat ik ook zie, is dat het contrast tussen dingen doen die niet veel geld kosten en dingen doen die veel geld kosten, dat dat contrast zo boeiend is. Het bewust omgaan met dingen. Daarom ook, ik spreek over conscious millionaires. Ik kan op reis gaan in dure hotels, maar je vindt mij vorige zomer bijvoorbeeld, ben ik in een pipowagen gaan logeren in Drenthe. Wij gaan soms kamperen. Ik hou van picknicken. Dus ik vind het een hele belangrijke dat het niet allemaal veel geld hoeft te kosten. Een mooie anekdote ook is dat ik daar ook mensen mee inspireer, want ik had een Diamond klant, dat is een programma dat niet op mijn website staat, een zeer exclusief programma. En die man, die is multimiljonair en die zei, ja, als ik alles gerealiseerd heb wat we opgemaakt hebben als plan, ik vraag altijd, ja, wat ga je dan, hè? Hoe ga je dat vieren? En die zei, je hebt me geïnspireerd met jouw trip naar Santiago de Compostela, dan ga ik naar Santiago. En dat deed mij wel iets, want die man die kan alle luxe hotels van de wereld betalen en toch kiest hij voor less is more en back to basic. Dus dat is ook wel een tendens die ik heel vaak zie bij conscious millionaires en die ik alleen maar kan toejuichen. Want als je alle dagen gaat eten in een sterrenrestaurant of alle dagen met de chicste auto's rijdt, bedoel, ik kan me voorstellen, ik doe het niet, maar ik kan me voorstellen dat het ook erg boring wordt op de duur. Trouwens, Kim de Grave, die geeft hele interessante, ik heb haar ook geïnterviewd hè, voor op de podcast, zij geeft heel interessante tips om creatief te zijn. Zij verhuren bijvoorbeeld hun huis via Airbnb als ze zelf gaan rijden. Ze hebben een camper gekocht die ze verhuren. Een vriendin van mij, zij reist heel de wereld rond met haar gezin via huizenruil. Dus er zijn altijd mogelijkheden om joy, ease en abundance te ervaren, ook al ben je nog geen miljonair. Een andere leuke vraag was van, goh, als je miljonair bent en je hebt een kind, dan vindt jouw kind dat toch allemaal normaal? Een kind vindt inderdaad normaal wat hij thuis ziet, maar ja, als je die bewustwording meegeeft, denk ik dat zo belangrijk is. Ik woon in een gewoon huis, in een gewone straat. Ik rijd met een gewone auto. Dus ik woon niet in de chicste villa-wijk van Wilrijk. Dus ik vind dat belangrijk. Ik koop ook kleding bij Zara. En af en toe, dus uiteraard draag ik af en toe veel duurdere merken, maar er staan nooit merken op mijn kleding, want ik ben daar totaal niet in geïnteresseerd. Dus ik vind dat een hele belangrijke, dat het niet over materie gaat. En over laatst kwam weer een kindje spelen en die zei, jeetje, wat hebben jullie weinig speelgoed? Nu, ik wil mijn zoon niet overladen met heel veel speelgoed, want ten eerste is er dan ook heel veel rommel en daar hou ik niet van. Maar less is more. Ik ging gisteravond met mijn zoon naar het Zuid, een plein in Antwerpen. Daar lag zand, er was een zandbak. Die neemt een stok, die pakt daar wat water en heeft er een half uur zitten spelen. Dus een kind heeft niet veel nodig. En ik denk dat we creativiteit doden door ook veel te veel speelgoed te voorzien voor kinderen. Dus ook als mijn zoon iets wil, vorig jaar waren we in Spanje en zag daar iets leuks. Ik zeg, kijk, ga maar kijken in de winkel wat je graag wil. En slaap er een nachtje over en morgen mag jij iets komen kiezen. En dat is van de centjes van jouw verjaardag. Ik bedoel, uiteraard kan ik dat zo betalen. Maar ik wil dat hij erover nadenkt, dat hij geen twee dingen kiest, dat hij zeer bewust kiest en dat hij weet dat daar iets tegenover is, dat dat niet zomaar is. Anderzijds besef ik ook wel dat mijn zoon door bijvoorbeeld gesprekken die ik had in Bali met John Hardy, met Karel van de Velde, ja, die is daar gewoon bij. Die komt ook in de omgevingen van masterminds waar ik kom. Die logeert ook in mooie hotels, die pakt de taxi. Dus uiteraard weet ik dat mijn kind een andere opvoeding krijgt dan doorsnee. Dus dat is heel de tijd balanceren, maar ik vind het ook belangrijk dat hij gaat werken, als hij kan gaan werken, dat hij voldoening ervaart van, ja, van wat hij doet. Dus ik zeg ook tegen hem dat werk heel leuk is en ik ga hem ook stimuleren om als hij 16 is om gewoon vakantiewerk te gaan doen, want je leert zoveel. Dus dat vind ik ook een hele belangrijke. Een andere vraag was, van zet jij je geld opzij voor je zoon mocht er iets mislopen. Dus ja, ik ben fulltime single mom en er is inderdaad wel iets geregeld. Dat stelt er met mij iets zou gebeuren, dat mijn zoon niet op zijn 18 jaar die erfenis krijgt. Want 18 jaar is zo'n cruciale leeftijd. Er zal dan waarschijnlijk toch wel een groot emotioneel verlies zijn. Maar daarnaast wil ik ook dat dat goed beheerd wordt, dat geld. En daar is een testament voor opgemaakt, een bepaalde akte opgemaakt, dus dat hij dat geld later krijgt en niet op zijn 18. Stel dat hij een paar Ferraris koopt, bedoel, kan het wel eens heel erg ontsporen. En dat wil ik dus ten allen tijde vermijden. Dus ja, ik denk daarover na. Voilà, dat waren de vragen. Ik ga zo dadelijk aan de slag met het inplannen van heel veel leuke podcastgesprekken. Ik heb heel wat namen doorgekregen van mensen die mogelijk interesse kunnen hebben om geïnterviewd te worden. Dus ik zou zeggen, hou de podcast in de gaten. En nog een goed nieuwsje. We zijn geselecteerd voor de Belgian Podcast Award. Dus ik ga daar binnenkort meer over communiceren. Dan kan je ook stemmen. Het zou ook altijd leuk zijn om jouw stem daarvoor te ontvangen. En ik wens jou een hele fijne dag. Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Er is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je graag dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.